Welkom bij de Business Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarbij we alles bespreekbaar maken over accountancy en finance, maar dan luchtig. We delen tips en leuke ervaringen, blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Mijn naam is Arif en ik zal met mijn gasten de wereld van ZZP verkennen en dan met name over het omstreden wet DBA. Ik zal eerst mijn gasten introduceren. Maar voordat ik dat doe, zal ik even kort het hebben over de wet DBA. Wat er allemaal wordt gezegd op de socials en de kranten. Wet DBA, oftewel de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Deze wet, die vanaf 1 januari 2025 strenger gehandhaafd wordt, is bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Dit omdat volgens de wet veel mensen onterecht profiteren van belastingvoordelen en dragen aanzienlijk minder sociale premies af, wat het solidaire systeem van sociale zekerheid onder druk zet. Deze wet heeft een gigantische impact, want in 2023 in Nederland waren er al meer dan 1,2 miljoen ZZP'ers. En hierdoor wordt dit ook in de Kamer behandeld en was er recent een motie ingediend door de VVD die oproept tot meer duidelijkheid en zelfs het opschorten van de handhaving. Dit omdat de huidige onzekerheid voor paniek zorgt, zowel bij freelancers als bedrijven. En in deze aflevering bespreken we met Marianne, NS en Alain over de gevolgen van schijnzelfstandigheid, maar ook hoe bedrijven en ZZP'ers hiermee omgaan. Blijf luisteren voor tips, inzichten en praktische adviezen om voorbereid te zijn op de impact van deze wetgeving. Nou, ik heb hier drie gasten. Een van de eerste is Marianne Heemskerk. Marianne is registeraccountant en sinds 2016 blogt ze en vlogt ze als The Happy Financial over persoonlijke financiën en spreekt thema's voor ondernemers in het MKB. Eerder werkte ze bij PwC, BDO en Witloks van den Bomen. Marianne is ook docent en was in het jaar 2021 docent van het jaar op Nijrode.
Yes.
Wauw.
Dankjewel dat ik hier mag zijn. We hadden het hier van tevoren al over dat het wel even geduurd had voordat ik eindelijk een keer kon aansluiten. Maar dus ik vind het wel extra leuk dat het bij zo'n onderwerp is wat heel erg actueel is en wat ook heel erg leeft onder ZZP'ers. Wat toch wel echt een hele grote doelgroep van mij is om het daar met jullie allemaal over te hebben.
Jij maakt content voor de ZZP'ers.
Ja, precies. Ik maak makkelijke en begrijpelijke content voor ZZP'ers. Hoe doe ik nou btw-aangifte? Hoe kijk ik nu naar mijn cijfers als ondernemer? Hoe haal ik belastingvoordeel uit de verschillende zaken? Dat doe ik met name met die content, ja.
Ja, en dan ben jij te vinden op LinkedIn, Instagram, TikTok?
Yes, TikTok en YouTube.
En YouTube ook.
Ja, dus ja. Je kunt mij op allerlei manieren vinden online. En dan zie je hele korte video's, maximaal 2 minuten, waarin ik die zaken makkelijk en begrijpelijk uitleg. Dus kort en bondig, zodat het voor ZZP'ers die wellicht in een hele andere branche werkzaam zijn, kappers, marketeers, in de bouw, dat zij het ook denken van, oh, nu snap ik het wel en dit vind ik wel leuk en nu kan ik ermee aan de gang. Ja.
Leuk. En je bent een crossfitter?
Yes, zeker. Ja.
Hoe vaak doe je dat?
4 of 5 keer in de week.
4 of 5 keer
ja,
in de week?
Ja, het is echt wel een beetje een verslaving. Dus crossfit is wel echt mijn uitlaatklep ook. Dat is ook het enige uur op de dag dat ik niet kan nadenken. We hadden het er net wel over dat jij het zelf ook hebt gedaan. En dan weet je, als je crossfit, voor iedereen ook die luistert, dan is tot 10 tellen is echt het maximale wat erin zit. Ja. Qua gedachtenstroom. Dus dat is heerlijk om dan echt even je dag uit te zetten.
Maar het is best wel zwaar.
Ja. Dus daarna ben ik ook wel af. Daarna wil je me ook niks meer vragen. Ja. En,
ik heb het maar 2 jaar gedaan hoor. En dan 2 keer in de week. En dat is misschien niet echt te zien. Maar mij. Maar, en je reist veel.
Ja, we reizen heel veel. Ik hou echt van reizen. Dus over 2 weken gaan we naar New York. En dan vliegen we door ook naar Hawaii. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Net terug van de vakantie uit Griekenland. Dus reizen is wel echt mijn ding. Ja. Dus ik
kan je op zich wel leuke content schieten in Hawaii, toch?
In Hawaii wel, ja.
Wil jij ook ondernemer worden?
Kijk. Ja, wat dat betreft, je ziet het veel online. Van ja, lekker als digital nomad aan de gang. Maar ik heb mijn bedrijf wel zo ingericht dat ik ook echt wel op zo'n manier kan werken dat ik overal aan het werk kan. En mijn man ook. Want in het begin dat ik aan het ondernemen was, was mijn man nog echt in loondienst. Ja, en dat is toch wel lastig. Dus nu zijn we allebei ondernemer. En nou profiteren we er echt optimaal van. Dus echt ontzettend fijn dat we dat kunnen doen.
Ja. Alain, volg je Marianne op TikTok?
Jazeker. Ik heb gisteren toevallig nog een hele belangrijke vraag aan haar gesteld. En daar had ze gelijk een antwoord op. Dus
op TikTok?
Super nuttig. Nee, niet op TikTok, op LinkedIn. Ik ga je ook op TikTok volgen, stiekem.
Ja, heb je TikTok?
Ja, maar dan heel stiekem. TikTok Tarevic. Dat bedenkt niemand dat ik dat ben.
Oké. Okay. NS, volg je ook Marianne?
Een TikTok-account heb ik nog niet. Dus eerst zou ik die moeten aanmaken om haar te volgen. Maar via LinkedIn zijn wij connected. Ja. En hou ik ook de updates mee die Marianne deelt.
Leuk. Nou, dan gaan we jou even introduceren, NS. NS Guen. NS is registeraccountant, toezichthouder en docent aan de UvA. Je bent een multi-toezichthouder, toch? Je hebt meerdere functies.
Klopt. Ik ben ooit begonnen als toezichthouder bij ProBiblio. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met de bibliothekenwereld in Noord-Holland en Zuid-Holland.
Ja.
En toen kwam een functie bij Halt op mijn pad. En Halt is dan wel een organisatie waar je moeilijk nee tegen kan zeggen. En zodoende ben ik daar ook
in. Waarom verband. Moeilijk nee?
Het voegt heel veel waarde toe. En om het persoonlijker te maken, vorige week was ik op gesprek. Of mocht ik in gesprek bijwonen, om beter te zeggen. Waarbij een minderjarige eigenlijk een verhaal deed. De details zal ik niet delen gezien de gevoeligheid. Maar de maatschappelijke waarde die eigenlijk een organisatie als HALT kan toevoegen. Om een mooier Nederland te realiseren. Dat is heel waardevol. En om daar een onderdeel van te vormen. Dat doet mij goed en ja. Daar hou ik van.
Ik zie ook dat het je raakt. Mooi. Maar verder ben jij zelf ook interim professional. En je bent bemiddelaar van ZZP'ers. Middels je eigen bedrijf Endam Recruitment. Endam Recruitment is opgericht in 2020. En voornamelijk actief in de bemiddeling van interimmers binnen audit. Samenstel en opdrachten bij de overheid. En je hebt gewerkt bij PwC. En uiteindelijk dus in 2020 de stap gemaakt om voor jezelf te beginnen. Welkom.
Dankjewel.
Wat doe jij voor om fit te blijven?
Nou, afgelopen maand heb ik 800 kilometer gefietst. Dat is wel iets meer dan wat ik gemiddeld doe. Want dat zou bijna van hier tot Praag zijn als ik het goed heb.
Ja.
Ik probeer meer de focus te houden op dingen waar je pret bij ervaart.
Ja.
En fietsen en reizen zijn daar twee onderdelen van.
Ja, als het goed is doe jij ook reizen voor goede doelen, toch?
Klopt.
Je helpt mensen, als ik me niet vergis, in Afrika.
Ik ben actief als vrijwilliger bij een humanitaire hulpvereniging.
Ja.
Daar ben ik ook betrokken vanuit een financieel perspectief, maar ook om daar intern wat waarde toe te voegen voor de kwaliteit die ze kunnen leveren. Wel ga ik ook af en toe naar het buitenland, waarbij ik meerdere landen heb mogen bezoeken. Dat is van Tanzania tot Thailand. Maar ook van Bangladesh tot en met een Burkina Faso.
Ja.
Meer dan 10 landen mogen zien.
Ja.
Veel ervaring mogen meemaken. Dat is ook iets wat mij eigenlijk energie geeft. En eigenlijk ook het besef hoe goed wij het eigenlijk in Nederland hebben.
Ja. Nou, super NS. En leuk dat je er bent.
Fijn om bij aanwezig te zijn. Ja. We kijken naar uit naar een leuke podcast.
Je luistert trouwens wel Busy and Talks, toch?
Zeker weet.
Oké, nou fijn. Marianne ook?
Zeker.
Ja. Allen niet, maar ik ga Allen even introduceren. Allen Bayraktarevic, founder van Bayrock. Allen heeft gewerkt bij PwC en is daarna voor zichzelf begonnen. Allen is ook boardmember van stichting Baruch Open Air. Baruch Open Air. En heeft dus Bayrock opgezet. Bayrock Network is een start-up die een netwerk gebaseerd recruitment platform biedt voor freelance finance professionals. Wat kun je nog meer vertellen over Bayrock?
Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Dus wat we doen is eigenlijk gewoon een alternatief bieden voor de traditionele intermediair. Waarbij je dus niet een recruiter vraagt om op LinkedIn of andere kanalen op zoek te gaan naar de juiste kandidaat. Maar eigenlijk aan de beroepsgroep, in dit voorbeeld accountants, auditors, vraagt van joh, ken jij nog iemand die geschikt is voor deze opdracht? En ja, je ziet dat vaak leidt tot een betere match. En dat de kosten natuurlijk een stuk lager zijn. Omdat we geen recruiters in dienst hebben.
Ja, als het goed is kun je die, heb ik laatst van jou begrepen. Dat je die referral die je zeg maar zou krijgen ook aan een goed doel kunnen.
Ja, klopt. Ja, inderdaad. De vorige keer dat we elkaar zagen bij Busy Season Talks Live. Toen had ik het erna nog eventjes tijdens de wedstrijd van Turkije met Lotte over. En die gaf toen aan van joh, waarom moet er nou altijd eigenlijk een monetair prikkel, zeg maar, in zitten. Waarom niet gewoon elkaar helpen? En toen hebben we bedacht van, nou, daar moeten we wat mee. Dus we hebben nu ingebouwd in de webapp dat je ook met één klik kunt zeggen van, nou, ik wil al mijn verdiende referral fees liever doneren aan het World Food Program. Ja. En dan krijgen mensen te eten dankzij de connecties die je maakt, zeg maar.
Ik ken ook nog een andere stichting. Misschien moeten we zo een bakje koffie drinken.
Ja, het lastige met zo'n stichting is, daar hebben we ook over nagedacht van, wat kies je dan? Of laat je het vrij? We hebben uiteindelijk besloten van iets waar hopelijk iedereen het over eens is, is dat mensen moeten eten. En dan ligt het in ieder geval niet gevoelig van, waarom kies je voor dit of dat. En,
ja. Nee, mensen moeten eten, dat klopt. Alleen je zei net in de ochtend dat je helemaal niks hebt gegeten. Dus we zijn nu... Nou, leuk. Leuk dat jullie er zijn. En ik denk dat jullie ook allemaal te maken hebben met de wet DBA. Of althans, jullie misschien niet direct, maar wel de mensen die jullie toespreken of bemiddelen. Dus laten we even de diepte ingaan. Om met jou te beginnen, Marianne. Wat is de wet DBA precies? Want het bestaat al een aantal jaar.
Ja, de wet DBA die bestaat inderdaad al geruime tijd, een jaar of 8. En is eigenlijk nooit gehandhaafd. Deze wet is in het leven geroepen om te voorkomen dat er veel schijnzelfstandigheid is. Wat jij ook in de intro al zei. Want er zijn namelijk heel veel zogenaamde ZZP'ers die eigenlijk in verkapt dienstverband werken. Dus dat zijn mensen die dan wel als ZZP'er aan de gang gaan, maar eigenlijk in loondienstverband zijn bij een bedrijf. Doordat zij daar geruime tijd werken of omdat ze alle orders moeten opvolgen. En in feite zijn ze dus in loondienst. Maar ze profiteren aan de ene kant wel van de voordelen van het ondernemerschap. Dus dat ze ondernemersaftrekposten krijgen, MKB-winstvrijstelling krijgen. En dat is wat jij zei, van, nou, dan dragen ze dus te weinig lasten of sociale premies af. Maar aan de andere kant, op het moment dat zij ziek worden of met pensioen gaan. Of dat ze soort van ontslagen worden, wat niet kan bij een ZZP'er. Dan hebben ze helemaal niets. Dus voor een opdrachtgever is het ook heel gunstig eigenlijk om die ZZP'ers in dienst te nemen, of ja, in te huren. Omdat zij ze dan dus niet hoeven te verzekeren, geen pensioen hoeven te regelen, geen loonbelasting hoeven af te dragen. Als zij geschillen hebben, dan hoeven ze daar niets mee te doen. Dus het is tweeledig. En om die ZZP'ers dus te beschermen eigenlijk, is die wet DBA in het leven geroepen.
Ja. En is dat dan echt nodig, Marijn?
Ik vind het tweeledig. Aan de ene kant is er een groep met ZZP'ers waar het echt voor nodig is. En dat zijn met name de ZZP'ers die voor een veel te laag uurtarief werk aan het doen zijn. Waar ze in loondienst eigenlijk nagenoeg hetzelfde voor betaald zouden krijgen. Maar dan beschermd zijn, verzekerd zijn, pensioen opbouwen. En ook als ze ziek worden, dat ze dan gewoon doorbetaald krijgen. Van dat soort ZZP'ers wordt echt geprofiteerd. En dan moet je denken aan bepaalde branches, zoals in de beveiliging, dat je dat heel veel ziet. In de zorg, in de bouw. Daar wordt echt, in de couriersdiensten, in de logistiek bijvoorbeeld. Ja, daar wordt echt door opdrachtgevers van geprofiteerd. En denk ik, is het goed dat er dit soort maatregelen getroffen worden, dat er wordt gehandhaafd op die wet DBA, dat die mensen gewoon beter af zouden zijn in loondienst, dat ze dan ook beter beschermd zouden zijn. Aan de andere kant vind ik dat er ook heel veel ZZP'ers nu over één kam geschoren worden met deze wet. En dat zijn de ZZP'ers, de meer ondernemers die echt voor zichzelf aan de gang zijn, die dat risico ingecalculeerd hebben, die ook echt zelfstandig werken, zelf bepalen waar ze willen zijn, hoe ze bepaalde projecten uitvoeren, zelf hun onderneming leiden. Ja. Ja, en die worden nu eigenlijk ook de dupe van deze hele paniek die er aan het ontstaan is.
Ja, want volgens de Belastingdienst zijn er drie categorieën, zeg maar, wanneer je echt wordt gekenmerkt of geclasseerd als loondienst. Dus dat is de mogelijkheid tot werkgeversgezag. De verplichting tot het leveren van persoonlijke arbeid. En de verplichting de verrichte arbeid te belonen. Mm-hmm. Als we het specifiek maken naar de accountancy. Hoe verhoudt dat zich, zeg maar, met hoe dat nu is geregeld binnen de accountancy?
Ja, binnen accountancy zie je natuurlijk toch wel dat er heel veel mensen ook echt als interim op een bepaalde positie zitten. En als je deze richtlijnen er heel strikt naast houdt, dan zou je kunnen zeggen, ja, die mensen zijn gewoon meer als gewoon een reguliere werknemer, maar we kunnen niemand vinden, dus we huren maar een ZZP'er in. Als je die regels er zo naast zou houden, maar het is vaak niet zo heel erg zwart-wit. En het is ook vaak heel erg onduidelijk. Mm-hmm. Dus het is ook heel goed dat je als ZZP'er, als intrummer, echt goed om tafel gaat met die opdrachtgever. Hey, hoe ga ik mijn opdracht nou inkleden? Hoe ga ik te werk? Wat ga ik allemaal doen? Dat bepaal ik zelf. Hoe ik rapporteer, dat soort dingen. Ik denk dat dat wel belangrijk is om je bewust van te zijn. En ook echt te gaan zzp'en met de insteek van ik ga ondernemen. En ik ga niet alleen maar interimmen en zorgen dat ik heel veel geld binnenhaal. Maar ik ga dit echt doen omdat ik wil ondernemen.
Ja. En NS, misschien even om bij jou de net op te halen, zeg maar. Wat is de reden, zeg maar, dat er nu wordt gehandhaafd en niet... want de wet bestaat al sinds 2016?
Ja, dat is een hele goede vraag. De vraag is eigenlijk, waar zijn ze in de afgelopen jaren geweest? En wat je wel ziet bij ZZP'ers is dat er heel veel onrust is. Want er is complexiteit. Aan de andere kant zie je ook onzekerheid.
Ja.
Van wanneer wordt er gehandhaafd? Nu wordt er aangegeven dat er per 1 januari 2025 wordt gehandhaafd. Ook in de komende maand, november, zal er het een en ander op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd. Wat nou echt de punten zijn waar je op moet letten. Maar dit is ook heel kort dag. En de VEBAR, wat ook in de...
Het is kort dag, maar het bestaat al sinds 2016. Alleen het werd niet gehandhaafd, zeg maar.
Klopt.
Dus aan de andere kant, ik heb het gevoel dat het ook te maken heeft met wat we hebben meegemaakt met corona. Dat, dat er opeens heel veel ZZP'ers geen opdrachten meer hadden. Maar dat de overheid wel moest bijspringen om hen, om hen verder te helpen. Heeft het misschien daarmee te maken? Dat er nu ervoor gekozen is om om streng te gaan handhaven?
We hebben natuurlijk EU-steun gekregen vanwege corona. En die krijgen we alleen, daar krijgen we het laatste potje alleen van. Als Nederland aangeeft dat wij ons ZZP-landschap gaan aanpakken. Want Nederland heeft in Europa de grootste hoeveelheid ZZP'ers relatief gezien.
Ja.
En dat is natuurlijk inderdaad door corona gekomen dat er zoveel ZZP'ers waren. Super fijn voor alle ZZP'ers. Daar vroeg de markt ook om. Dus dat is ook een hele logische flow die gaande is. En dat ga je ook echt niet stopzetten hierdoor. Maar om die coronasteun verder te krijgen, heeft Nederland wel aan de Europese Unie moeten beloven om de hele arbeidsmarkt te herzien. Dus dat hangt daar ook wel heel erg mee samen. Mm. Ze moeten ook wel actie ondernemen. Ja, alleen vraag me af of dit dan de manier is om dat op deze manier te doen. Want ik denk dat je heel erg heel veel paniek zaait, onduidelijkheid zaait. De nieuwe wet die in aantocht is, die heet natuurlijk niet wet ter verduidelijking van. Nou, als jij een wet al ter verduidelijking van noemt, dan wil dat dus al zeggen dat het nu heel erg onduidelijk is.
Ja.
En als we ook teruggaan in de tijd. We zaten op rond de 1,2 miljoen ZZP'ers voor de corona. Inmiddels zitten wij 50% verder richting de 2 miljoen. En het probleem bij bepaalde sectoren, wat Marianne ook heeft benoemd, zoals onderwijs, zoals zorg, zoals transport, dat zorgt ook heel veel voor problemen bij de ZZP'ers zelf, maar ook voor de organisaties om daar de beste optimalisatie in te realiseren. En misschien komt er wel juist het moment om nu in te grijpen, om ook de markt met de toename van vacatures op een goede manier tot rust te brengen.
Ja.
Of dat op de juiste manier wordt gedaan, met de onrust die is toegenomen in de afgelopen tijd. Dat is weer de vraag.
Ja. En Alain, hoe kijk jij naar deze situatie?
Nou ja, ik denk inderdaad dat los van de externe druk vanuit de EU is het ook gewoon inderdaad dat het wordt steeds gekker de afgelopen jaren. Er komen er steeds meer bij. Ook steeds meer mensen die eigenlijk geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. En dan heb je het over Deliveroo en dat soort platforms met jongeren van 18 jaar die denken van wow, 20 euro of 15 euro, dat is veel geld. En ik denk dat de overheid ook daarnaar kijkt van daar moeten we ook een halt toe roepen.
Mm-hmm.
En ja, los daarvan, het is natuurlijk wel zo dat die wet straks gehandhaafd gaat worden door de Belastingdienst. Maar het risico van niet duidelijk weten of iets een arbeidsrelatie is of een ZZP-opdracht, zeg maar, dat speelt natuurlijk wel al veel langer. En ook die wet is er al veel langer. En er zijn natuurlijk ook al talloze zaken geweest waarbij iemand bijvoorbeeld gewoon claimt van hey, ik dacht dat ik hier in vaste dienst was. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, iemand die 3 jaar lang daar werkt en op een gegeven moment wordt er besloten om die opdracht op te zeggen. En die dan claimt van hey, ik dacht dat ik gewoon een vaste baan had. Dus nu wil ik hier blijven werken voor die 200.000
euro. Degene wist niet dat hij ZZP'er was? Of,
Ja, dat zijn natuurlijk mensen die dat echt wel doorhebben, denk ik. Zeker op zo'n niveau. Ik denk misschien iemand die als 18-jarige ZZP'er in de horeca werkt, dat die het niet helemaal doorheeft. Maar ik geloof niet dat iemand die 150.000 euro per jaar of meer verdient, zich niet enigszins heeft ingelezen over wat hij aan het doen is en waarom.
Ja. Maar als je het zeg maar, we hadden het over al die vrijstellingen zeg maar, waar ZZP'ers mee te maken hebben, dat is op zich best gunstig. Stel dat je dat minder gunstig maakt, dan zou je dan niet de situatie al krijgen zeg maar, dat ZZP'ers zouden voor kiezen om in een loondienst te gaan?
Nou ja, we hebben ook naar aanleiding van dit hele gebeuren even een kleine enquête uitgegooid onder onze leden. En daar komen best wel interessante dingen uit. Er zijn inderdaad mensen die zeggen van ja, ik doe het ook vanwege de fiscale voordelen, want dat is lekker, dan betaal ik net iets minder belasting. Maar het overgrote deel op nummer 1 zegt toch, ik doe het vanwege de vrijheid en de flexibiliteit. De nummer 2 reden is dan inderdaad het geld, ik verdien meer. Maar vervolgens hebben we ook een vraag gesteld van oké, wat als je nu bijvoorbeeld 10%, 20% of 30% of meer zou moeten inleveren door al deze veranderingen. Stel dat de markt zo verandert en je krijgt ineens 30% lager uurtarief.
Maar die vrijheid en flexibiliteit die zij benoemen, is dat hetzelfde als hoe de Belastingdienst naar die vrijheid en die flexibiliteit kijkt? Maar met die drie punten die ik net noemde?
Nou, ik denk dat dat wel inderdaad iets anders is. Want ja, je hebt inderdaad wel de vrijheid, maar vaak wat je ziet in de praktijk is dat er een contract wordt afgesloten voor 6 of 9 maanden of whatever. En dan zit je inderdaad bij een accountantskantoor en dan wordt er gewoon afgesproken dat je daar misschien wel 5 dagen per week op kantoor zit van 9 tot 5. Dus dan heb je die vrijheid en flexibiliteit misschien iets minder. Maar je hebt uiteindelijk wel de vrijheid en flexibiliteit om zelf te kiezen welke opdracht je doet, wanneer je hem doet. En heel veel mensen weten toch ook voor elkaar te krijgen om echt wel goede afspraken te maken van wanneer werk ik, hoe werk ik enzovoort.
Ja. Is het spannend deze wet voor jou als ondernemer?
Nou, ik denk de wet aan zich eigenlijk niet. Omdat ik denk dat het echt nog heel veel mogelijkheden biedt om op de juiste manier gewoon door te gaan. Ja. Er moeten wel dingen veranderen, want hoe we het tot nu toe hebben gedaan, dat kan inderdaad dan echt niet meer op bepaalde vlakken. Maar het is vooral spannend hoe de markt erop reageert. Je ziet dat heel veel kantoren bijvoorbeeld toch een beetje angstig zijn nu om mensen aan te nemen, het voor zich uitschuiven. Sommigen zeggen, we gaan het helemaal niet doen. En dan 2 weken later, dan gebeurt er weer iets in de Tweede Kamer. En dan denken ze, oh, het kan misschien toch wel. Dus dat maakt het vooral spannend. De wet aan zich niet zo, want ja, we zitten er gewoon echt bovenop en we weten hoe we hiermee om moeten gaan.
Ja, want wat merk je, Marianne, vanuit zeg maar, de praktijk, vanuit de ZZP'ers zelf en bedrijven?
Heel veel paniek. Ja, er is in bijna alle sectoren is er gewoon paniek. ZZP'ers weten niet waar ze aan toe zijn. Die zien op social media, online, zien ze ontzettend veel spookverhalen. Organisaties zijn ook helemaal niet duidelijk in wat ze willen de komende tijd. Dus er zijn bijvoorbeeld zorginstellingen die zeggen, nou, wij werken dus helemaal niet meer met ZZP'ers. Er zijn instellingen die zeggen, nou, wij werken alleen maar met ZZP'ers die al langer dan een jaar ingeschreven staan. Wat een hele rare regel is, maar mensen kunnen het gewoon helemaal niet plaatsen. En daardoor denk ik dat dit op dit moment alleen maar heel veel schade biedt, omdat mensen niet weten hoe het zit. Er allerlei spookverhalen rondgaan. Ja. En dat het daardoor alleen nog maar onduidelijker wordt. En mensen willen gewoon aan het werk en willen gewoon hun vak uit kunnen oefenen. En dat wordt heel erg bemoeilijkt hierdoor. En dat is gewoon ontzettend zonde.
Ja, zie jij dat ook zo, Nes?
Ja, wat ik ook zie, dat de opdrachtgevers eigenlijk in 3 categorieën onderverdeeld zouden kunnen worden. Er is een groep die eigenlijk van mening is dat ze met de huidige operatie gewoon verder kunnen gaan. Zonder dat een aanpassing nodig is.
Ja.
Je hebt ook een groep die zegt van, nou, ik vind het zo risicovol, ik stop met het interim inhuren.
Ja.
En ik denk dat zij toch tot de conclusie moeten komen binnen een maand of 2 dat dit toch niet houdbaar is. Omdat de aanwas van vast personeel niet in lijn met verwachting zal zijn. En je hebt ook een derde groep die eigenlijk de contracten die ze hebben afgesloten met ZZP'ers zitten aan te scherpen. Waar moet je aan denken? Ze nemen clausules op waarin de mogelijke boetes van de Belastingdienst volledig worden verhaald op de ZZP'ers.
Zo.
En dan zie je ook dat ZZP'ers weigeren om dat soort contracten soms te tekenen.
Oké, okay, maar dat is wel goed om te weten dat je die clausules hebt in die contracten. Ik weet niet in hoeverre zeg maar, iedereen die contracten heel nauwkeurig leest. Dat zou moeten natuurlijk, maar dat is wel. Waar moeten we aan denken qua boetes? Misschien even dat te verduidelijken. Als het allemaal best wel prima te betalen is, ja, dan.
Dus kijk, opdrachtgevers denken soms ook van, je bent een ondernemer, je neemt een risico. En als jij handelt, waarbij het dan mogelijk niet in lijn met de wet en regelgeving is, dan moet je ook zorg dragen voor de mogelijke boetes. Dat is wel eenzijdig gedacht, vind ik.
Kan dat wel juridisch, zeg maar? Ja, misschien lastig om dat te beantwoorden, zeg maar, omdat we niet een juridische achtergrond hebben. Maar kan dat wel dat je die boetes kan verhalen aan bij de ZZP'ers?
Ze hebben sowieso gezegd dat ze niet gaan beboeten, tenzij er echt duidelijk sprake is van kwade wil. En dat ze pas vanaf 1 januari gaan beboeten. Maar wel dat ze met terugwerkende kracht 5 jaar kunnen. Maar goed, dat geldt al pas vanaf 1 januari 2025. Dus zit je in 2030, dan pas kunnen ze 5 jaar terug. En inderdaad, die boetes, die kunnen best wel oplopen. Want dan gaat het over niet afgedragen loonbelasting, pensioenen, verzekeringen. Maar die liggen inderdaad wel bij die opdrachtgever. Dus ik zou het heel raar vinden als je dat dan weer bij de ondernemer legt. Dan zou ik als ondernemer ook zeggen, ja, dan gaat mijn uurtarief omhoog.
Nou ja, ik denk, er zijn eigenlijk 2 dingen. Het ene is inderdaad die naheffing van, hey, je was eigenlijk in vaste dienst, dus je had ook nog allerlei extra premies moeten betalen. WW, WIA, ga zo maar door. Dus dat is 1 kant van het verhaal. En de andere is inderdaad die vergrijpboete van, hey, je hebt iets gedaan wat niet de bedoeling is. En die kan volgens mij 100% of 150% nog eens van het bedrag zijn. En dan heb je nog een verzuimboete van, nou, je hebt het fout gedaan, maar dat ging per ongeluk. En die kan volgens mij 4.000-5.000 euro zijn. Dus die valt inderdaad mee. Maar als je het hebt over iets neerleggen bij de freelancer, ik denk juridisch gezien in een zakelijke relatie kan dat prima. Maar als er dus achteraf wordt gezegd, maar dit was helemaal geen zakelijke relatie, dit was een arbeidsovereenkomst. Ja, jullie werkgevers kunnen niet met jullie afspreken van, als wij ooit een boete krijgen, dan gaan jullie dat als medewerkers betalen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dus ik denk dat het op die manier dan niet meer stand houdt.
Ik denk dat dit wel is wat de Belastingdienst had gehoopt dat dat zou gebeuren. Dat doordat zij dit soort dingen nu allemaal al kenbaar maakten, dat dus bedrijven hier actie op gingen ondernemen. En dus kritischer gingen kijken naar de overeenkomsten die ze hebben met hun freelancers. Dus dat is dan wel weer een goed teken.
Per 6 september is de Belastingdienst ook gestopt met modelovereenkomsten die ze beoordelen. De modelovereenkomsten zijn meestal een kantje of 5-6. Maar we zien wel dat de markt overeenkomsten tussen ZZP's en opdrachtgevers heeft wat verder uitgebreid is en waarin meerdere clausules, zeg maar, eigenlijk weer worden opgenomen.
Wat bedoel je met de modelovereenkomst?
Dat is een overeenkomst die gebruikt kan worden tussen 2 partijen.
Ja.
Waarin eigenlijk inhoudelijk wordt ingegaan wat de opdracht precies is.
Ja.
En wat de afspraken zijn, rechten en plichten.
Ja.
Waarin je eigenlijk zou moeten houden.
Dus dat, die overeenkomst sluit je af als ZZP'er, zeg maar, als je ergens een opdracht gaat uitvoeren?
Nagenoeg alle ZZP'ers hebben een overeenkomst met een opdrachtgever.
Ja.
Waarin ook vaak wordt gerefereerd naar een modelovereenkomstnummer. Dus altijd goed om dat door te nemen. En te kijken of dat het meest actuele is en meest passende is eigenlijk met de opdracht die jij eigenlijk hebt afgesloten met een opdrachtgever.
Ja.
Maar ook hierbij wel weer 2 kanttekeningen. 1, de regering die heeft er een paar dagen geleden over gehad in de Tweede Kamer om misschien toch weer door te gaan met die modelovereenkomsten. Dus en het kabinet steunt dat. Dus dat wordt nu weer voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daar gaan ze dinsdag over stemmen. Dan gaan ze misschien toch weer wel door met die modelovereenkomsten. Maar aan de andere kant is er al vaker uit de praktijk gebleken dat ook al gebruik jij een modelovereenkomst, heb je het allemaal zo netjes opgeschreven, de rechter en de Belastingdienst kijken echt naar de feiten en omstandigheden van hoe heb je het uitgevoerd. Dus als jij in dat contract zet, ik mag mezelf vrij vervangen door wie dan ook, maar je zit 4 jaar lang ergens bij een accountantskantoor en je hebt je nog nooit laten vervangen door iemand anders, dan heeft zo'n vrije vervanging clausule geen waarde, zeg maar.
Ja.
Als we tips zouden mogen meegeven, dan zou ik willen attenderen om volgende week de Tweede Kamer live te volgen. Er zijn meer dan 10 wetsvoorstellen, moties die gaan komen, die in zaken wet DBA relevant zijn. Ja. Het wordt wel actueel ook in de Tweede Kamer geleefd.
Ja, of je moet gewoon de socials volgen van Marianne, NS. En dat jullie waarschijnlijk ook een post zullen doen hierover. Het verduidelijken.
Ja, en het punt is wel, want ik werd gevraagd voor deze podcast naar aanleiding van een artikel dat ik geschreven had. Volgens mij nog net voor de zomer. Ja, dat is al ontzettend achterhaald. Dus het is de wetgeving en de discussie daaromtrent, die is gewoon continu in beweging. En er zijn de hele tijd nieuwe dingen die naar boven komen. Waardoor je ook gewoon als ZZP'er de hele tijd op de hoogte moet blijven. Maar wat gebeurt er nu? Wat heeft dit voor impact op mij?
Mm-hmm.
Zeker als opdrachtgevers nu al acties gaan ondernemen. Ja, je wil daar wel bovenop zitten.
En met de huidige informatie, kennis die we nu hebben over deze wet. En als we specifiek maken op accountancy en vaak zie, zeg maar, dat in de business season wordt er altijd voor een paar maanden iemand ingehuurd.
Mm-hmm.
In hoeverre is hij of zij in overtreding?
Ja, dat is dus lastig, omdat het dus echt per persoon wordt bekeken. En ik denk ook dat je daar heel kritisch naar moet zijn, naar wat je zelf doet en hoe je je werk daadwerkelijk uitvoert. Dus als jij weet van ja, ik zit hier eigenlijk inderdaad gewoon als een van de vele. Ik ben gewoon echt eigenlijk aan het werk.
Ja.
In loondienst, ja, dan is het een heel ander verhaal. Dan
dat vaak echt... word je ingezet, je ziet vaak bij de Big Four, laten we dat even nog concreter maken. Die huurt iemand in die net era is geworden als supervisor, asset manager. Die krijgt, weet ik wel, 120 euro per uur. En van januari tot en met mei zit hij bij de Big Four kantoor. Mm-hmm. En uiteindelijk daarna niet, maar volgend jaar wordt hij weer ingehuurd. Als dat een situatie is,
Ja, dan kijk ik ook even naar de andere twee mannen die daar dagelijks mee te maken hebben.
Ja, Alain?
Ik denk als je hem zo schetst zoals jij dat nu doet, kun je vrij duidelijk zeggen van nou, dat lijkt gewoon een normale medewerker, net als elke andere.
Waarom?
Nou ja, je doet hetzelfde, je zit op dezelfde plek, je werkt op dezelfde manier.
Maar je bent er maar voor 6 maanden bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Maar je kan natuurlijk ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaan. Hè? Dus je kan ook zeggen van joh, ik wil graag 6 maanden bij dit accountantskantoor werken. Ja. Dan gaan we daarna verder kijken. Dat kan natuurlijk ook. En die contracten worden verlengd. Sommige freelancers zitten ergens al 5 jaar. Maar ik denk dat dat niet eens zo relevant is. Het is meer van hoe richt je het in op het moment dat je bezig bent met die opdracht. En door eigenlijk alles precies hetzelfde te doen. Hè, vaak zijn ook de onboardings hetzelfde. De systemen die gebruikt worden zijn hetzelfde. De signature die mensen in hun e-mail zetten is hetzelfde. Bijna alles wordt exact hetzelfde gedaan. Ja, en dan is het heel lastig op die manier om te zeggen dit is echt een freelancer. Op het moment dat je het anders gaat insteken en dat je echt duidelijker maakt van wat de verschillen zijn, dan is er denk ik nog wel heel veel mogelijk.
Ja, maak eens concreet. Hoe gaan we dat...
Nou ja, bijvoorbeeld de dingen die ik net noemde, als je daar precies het tegenovergestelde van doet. Ik bedoel,
ja, hoe kan dat bij een accountskantoor?
Nou ja, een laptop is bijvoorbeeld een lastige. Dus je kunt niet zeggen van neem lekker je eigen laptop mee en dan gooien we daar alle bestanden op van onze grote bestanden.
Qua veiligheid gaat dat zo niet gebeuren.
Nee, dus dat kan niet. Dus uiteindelijk een rechter kijkt ook naar het geheel. Dus als je zegt dat kan niet, dan moet je alle andere dingen anders doen. Laat een freelancer in zijn signature zetten dat hij een interim professional is. Laat diegene werken wanneer die wil, waar die wil, hoe die wil.
Maar dat kan ook niet.
Als die maar, waarom
toch?
Niet?
Nou ja, je zit in een all team, toch? Je moet met elkaar. Je bent ingehuurd, zeg maar, om in die periode die opdrachten te klaren, zeg maar.
Ja, maar dat is iets anders. Kijk, dan zeg je inderdaad van bijvoorbeeld in de maand januari, de deadline is 30 januari, dan moet het af zijn. Maar je kunt prima zeggen, zoals dat denk ik al heel veel gebeurt in de praktijk, van joh, Arif, deze 5 posten liggen bij jou. Zorg ervoor dat ze klaar zijn. De 30ste gaan we aftekenen, dus de 25ste wil ik reviewen. En verder hoe je doet, waar je doet, wanneer je doet, dat boeit me niet. De communicatie met de klant, dat moet je zelf ook maar zien te regelen. En met het team, als je iemand nodig hebt, bel ze, regel het samen. Zorg ervoor dat het klaar is. That's it. Dat is een heel andere manier van werken dan meld je maar morgenochtend om 9 uur hier. Kom je naast me zitten en dan vertel ik je wel wat je gaat doen. Dat is gewoon een arbeidsrelatie.
Denk je dat dit gaat werken zo op deze manier? Hè?
Dat denk ik wel. En ik denk dat het sowieso al de toekomst is. Je ziet in alle andere sectoren al veel meer die gig economy, zeg maar. Dus dat er veel meer wordt gewerkt met soort van kleinere opdrachten, kleinere taken. En ik denk dat dat in de audit ook prima mogelijk is. Je kunt prima zeggen van, joh Alain, we gaan jou niet inhuren voor 6 maanden. We gaan jou gewoon inhuren om deze 5 klanten te doen. Dit zijn de 5 deadlines. Dit zijn de posten die je moet doen. En de partner gaat het reviewen.
Ja.
Wat Alain mooi benoemde zojuist, is ook dat je eigenlijk een tijdelijke arbeidsovereenkomst zou kunnen afsluiten. Dat is ook wel een trend wat op dit moment deels gaande is. De actualiteit van WTBA zorgt ervoor dat bedrijven eigenlijk gaan evalueren wat er precies wordt gedaan qua inhoud door werkzaamheden van de ZZP'ers. En soms wordt er ook overgegaan om detacheringscontracten te tekenen. Of een midlands constructie, dat is weer een hele andere optie.
Midlands, wat bedoel je daarmee?
Ja, wat ze met midlands vaak bedoelen is dat je eigenlijk een soort van detacheringsconstructie opzet. Waarbij de werkgever in dat geval zegt van nou, we gaan een bepaald deel gaan wij inhouden voor de vaste lasten, et cetera, voor de overheidkosten. En van wat er daarna overblijft, dat krijg jij. En je hebt eigenlijk vaak dan een soort van laag basissalaris. Op het moment dat je geen opdracht hebt, dan krijg je dat dus. Dus laten we zeggen 3000 euro. Op het moment dat je wel op een opdracht zit, krijg je bijvoorbeeld 80% van de omzet van die klant wordt dan toegevoegd aan jouw salaris, zeg maar.
Oké.
Okay. Zie je dat nu veel gebeuren?
Ik denk dat vooral bij de overheid dat het wel aan het toenemen is. Omdat die nu overal zeggen van nee, we doen niet meer op ZZP-basis, alleen detachering. En dan voelen freelancers zich een beetje gedwongen om overgaan tot zo'n constructie.
Ik zeggen, het is niet altijd voordelig voor een freelancer. Het is helemaal
niet voordelig. Dus, ik zou dat absoluut niet willen. En de meeste freelancers willen dat liever niet. Die vinden het prima om zelf die AOV af te sluiten voor €200.
Ja, precies. Ja, dat zijn ook weer van die dingen die ze in het kader van minder ZZP'ers, dus de zelfstandige aftrek die steeds lager wordt, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die er waarschijnlijk aan gaat komen. Al dat soort dingen willen ze ervoor zorgen. Ja, ze zeggen ter bescherming van de ZZP'er, en dat geloof ik voor heel veel ZZP'ers ook echt wel. Maar andere ZZP'ers die wat een hoger uurtarief hebben, die zijn daar heel sterk op tegen. Want die zeggen, ik regel dat zelf wel en ik loop zelf dat risico. Dus
En 1 januari is bijna om de hoek. Wat zijn de tips voor de ZZP'ers die nu hiermee te maken hebben?
Ik zou als ZZP'er nu echt goed gaan kijken, hoe kleed ik mijn werk in? Dus wat net inderdaad ook gezegd wordt, kijk niet alleen maar wat er in het contract staat, maar kijk ook goed hoe jij daadwerkelijk je werk uitvoert. En kun jij jezelf recht in de spiegel aankijken en zeggen, nee, ik ben echt een ondernemer. Dan wel, nee, ik ben eigenlijk in loondienst.
Ja, maar ook met het ik heb begrepen, ik kreeg ook geluiden, zeg maar, dat de kantoren nu bijvoorbeeld hebben gezegd van, nou, we gaan niet verlengen, zeg maar, tot vanaf 1 januari. Dat is even afwachten hoe die, je zit echt best wel in een onzekerheid.
Nou,
zeg maar.
Ja, en dat hoort natuurlijk ook bij het ondernemen. Dat hele risico lopen, heel veel onzekerheid hebben, dat moet je ook als ondernemer wel tegen kunnen. Maar als je ook echt een ondernemer bent, dan neem je wel actie en dan ga je met andere partijen praten. Ga je wellicht een ander verdienmodel bekijken. Er zijn zoveel opties die je kunt doen. Op zoveel verschillende manieren kunt werken. Ik hoor nu alweer nieuwe contractvormen die je kunt doen. Nieuwe manieren van samenwerken. Dus er is wel echt genoeg te doen. Er ligt genoeg werk. Ja. Maar je moet even op een andere manier ernaar gaan kijken. En kritisch zijn. Ja.
Zodat je een glazen bol zou hebben, Marianne?
Nou, ik hoop heel eerlijk ook wel dat de soep niet zo heet opgegeten wordt als die opgediend wordt. Want vaak gaan we dan zien dat het 1 januari is en dat het dan in eerste instantie wel meevalt. Ik wil dit nou niet gaan downplayen van, nou ja, laat het maar gaan. Maar raak ook vooral niet in paniek. Ja. Dat wil ik ook zeggen.
Oké, top. Enes, heb jij tips en tricks voor de ZZP'ers die nu naar deze podcast luisteren en niet weten wat ze moeten doen?
Volg de actualiteiten. Lees je contracten goed door. Ga in gesprek met je bemiddelaar, maar ook met je opdrachtgever. Kijk samen naar een oplossing en kijk samen wat passend is.
Mooi. Mooi tip. Alan?
Ja, ik zou denk ik inderdaad vooral ook adviseren om je te laten adviseren door professionals. Want wat Marianne eerder ook al zei, er zijn heel veel berichten nu op LinkedIn, op andere platforms, waar mensen dingen roepen die helemaal niet kloppen. En ik heb van de week nog dingen gezien dat er wordt gesproken over allerlei criteria uit de vorige versie van de wet VBOR. Ja, dan zijn er mensen die op basis daarvan waarschijnlijk denken van, oh, dan kan ik het zo of zo doen. Terwijl het helemaal niet actueel is meer. Dus laat je vooral adviseren door mensen die er wel verstand van hebben. En kijk inderdaad ook met je tussenpartijen of wie dan ook wat er allemaal mogelijk is. Want er zijn echt nog genoeg mogelijkheden. Ook als je gewoon door wil gaan als freelancer en dus niet op zoek wilt naar een ander businessmodel.
Oké, cool. Dan gaan wij richting de afronding. Ik denk dat er een deel 2 gaat komen.
Ik denk het ook.
Binnenkort. Wanneer er wat meer duidelijk is. Ook in de Kamer. Dus dankjewel. Wil je nog wat zeggen tegen onze luisteraars? Of die per se met dit onderwerp te maken hebben?
En nou, heel veel succes vooral. En zeker met de busy season weer om de hoek. Ik denk aan jullie.
Vanuit Hawaii. Ja. Oh. Heerlijk.
Volg Busy Season Talks voor de leuke podcast.
Toppie.
Ja, ik wil hem toch nog wel eventjes afsluiten. Dat ik ook wel denk dat er een hele mooie rol is in dit geheel voor de NBA. Om hierin meer een leidende rol op te pakken. En met de kantoren, met de Belastingdienst, met de politiek in gesprek te gaan. En te kijken van hoe kunnen we dit oplossen. Want ik denk als er ineens 10% minder accountants beschikbaar zijn. Dat we een heel groot probleem hebben met z'n allen in dit land.
Dat denk ik ook. Oké, top. Dankjewel. De luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.